Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. En dat is natuurlijk op een door mensen gemaakte kerkelijke kalender gebaseerd. Ja, en die kerkelijke kalender heeft niet zo heel veel met Gods woord te maken. Hè. Denk maar aan het feit dat men de Heer Jezus op Goede Vrijdag aan het kruis laat sterven en op zondag laat opstaan uit de dood. De Heer zegt in zijn woord dat hij 3 dagen en 3 nachten in het graf zou zijn, in het hart van de aarde zou zijn. Dus dat betekent dat die Goede Vrijdag nooit kan kloppen. Wat voor hemelvaart wel klopt, dat is wel goed om wel even te zeggen, is dat men tussen eerste paasdag en hemelvaart 40 dagen laat zitten. Want ja, de Heer Jezus was inderdaad 40 dagen lang aan zijn discipelen verschenen. Dus de Heer Jezus heeft daar 40 dagen lang bewezen ook dat hij opgestaan was uit de dood. Nou, verder is het een feit dat de Heer Jezus naar de Vader in de hemel is gegaan. Laten we daarvan lezen in Handelingen 1. Handelingen 1 vers 1 tot en met 11. Handelingen 1 vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voorzie 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Tot zover dit gedeelte. De Heer Jezus moest naar de Vader gaan, zodat de Trooster, de Heilige Geest, zou komen. Nou, in bijvoorbeeld Johannes 16 vers 7 had de Heer Jezus dat reeds aangekondigd. Laten we dat vers ook maar even lezen. Johannes 16 vers 7. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Dat lezen we daar. De Heer Jezus is naar de Vader gegaan, ja, tot jouw nut. Dan zeg je, tot mijn nut? Ja, want het is de Heilige Geest die mensen overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat zegt Johannes 16 vers 8. En dat doet hij omdat mensen de Heer Jezus niet geloven, staat er dan in vers 9. Nou, uiteindelijk weten we dat je als mens zelf een keuze moet maken om te vertrouwen op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar de Heer helpt daar dus in. Hij probeert zichzelf aan je duidelijk te maken. Hij probeert zichzelf te openbaren. Nou, het is dan ook niet voor niets dat de Heer in zijn Zoon naar deze aarde is gekomen. En het is niet voor niets dat hij zijn woord gegeven heeft. Mooie versen daarover vinden we in 1 Johannes. 1 Johannes, hoofdstuk 5, vanaf vers 11. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En die versen beginnen met en dit is de getuigenis. En die getuigenis heb je opdat je mag weten. Dat hebben we in vers 13 gelezen. Je mag zeker weten wat de Heere voor je gedaan heeft. Zeker weten dat je het eeuwige leven hebt. Als kind van God. Maar ook de Heilige Geest getuigt. Als je in datzelfde hoofdstuk kijkt in 1 Johannes 5 vers 7 en 8. Dan staat daar geschreven, want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En dan staat er in vers 8 nog. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Dus de Heilige Geest is zowel een getuige in de hemel, hebben we net gelezen, als een getuige op de aarde. Nou, dat doet hij onder andere zodat ongelovigen geconfronteerd worden met wie ze zijn. In het licht van Gods woord, waardoor ze de gelegenheid krijgen om zich te bekeren. Nou, misschien vraag je af in 1 Johannes 5 vers 8, wat dat water dan is. De Heer Jezus laat schrift zien, onder andere in Matthäus 1 vers 18, was uit de Heilige Geest geboren. Toch was hij God geopenbaard in een menselijk lichaam. En dat menselijk lichaam had hij van Maria gekregen. Als het om het menselijke deel gaat. En dan laat de schrift zien, dus in het gedeelte over de wedergeboorte in Johannes 3, dat een menselijk lichaam geboren wordt uit water. Van nature bestaat het lichaam ook voor het grootste deel uit water. Maar doordat de Heer Jezus uit de Heilige Geest was, had hij ook goddelijk bloed. Vind je terug, we gaan niet al die teksten nu opzoeken, maar je kunt dat terugvinden in Handelingen 20 vers 28. Dus daar heb je die eenheid van de Heer Jezus op aarde. Hij bestond uit geest, hij bestond uit water en hij bestond uit bloed. En deze drie zijn één, zegt dat vers. Enfin, de Heilige Geest getuigt. En als je een kind van God bent, dan wil die Heilige Geest je persoonlijk leiden. Je hoeft niet naar Jeruzalem te reizen om de koning te aanschouwen en te aanbidden. Zoals de mensen in het duizendjarig vrederijk wel zullen doen. Kun je vinden in Zacharia 14, vers 16. Je hoeft ook niet, zoals de mensen in het Oude Testament deden, iedere keer naar de tempel in Jeruzalem te gaan. En je hoeft zelfs niet op een andere speciale plaats te zijn om de Heere te kunnen bereiken. Nee, de Heilige Geest woont in je. Helpt je de Heer Jezus te verheerlijken, overal waar je bent. In Johannes 16 vers 13 en 14 lezen we daar zo mooi over. Johannes 16 vers 13 en 14. Maar wanneer die zal gekomen zijn, het gaat dus over de trooster, kijk maar, namelijk de geest der waarheid. Hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Vers 14, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Dat de Heer je dus overal wil leiden, neemt niet weg dat hij de gelovigen wel degelijk vermaant om de onderlinge samenkomst niet na te laten. Dat kun je vinden in Hebreeën 10 vers 25. Maar je kunt niet altijd bij elkaar zijn. En ook als je onderweg of thuis bent, wil de Heer je leiden. De Heer is niet alleen onder ons als gelovigen, maar hij woont in je. Galaten 4 vers 6 zegt er zo mooi over. Het gaat ook over de Heilige Geest. Die inwoning gemaakt heeft. Galaten 4 vers 6. En over mits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Nou, er is nog een reden waarom het tot nut is. Tot nut voor jou is dat de Heer Jezus naar de Vader is gegaan. Hij heeft weliswaar niet heel direct met de Heilige Geest te maken. We hebben er onlangs bij stilgestaan onder het thema zoek de dingen die boven zijn. Want doordat de Heer Jezus als mens op aarde is geweest, doordat hij geleden heeft, weet hij wat lijden is. En daarom zegt hij, kom met al je noden tot mij, want ik wil je helpen. En dat zeg ik nu met eigen woorden, maar je vindt het geschreven in Hebreeën 4 vers 15 en 16. Hebreeën 4 vers 15 en 16. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, omdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Dus ja, de Heere is naar de Vader gegaan tot jouw nut. En dat hebben we dus in eigenlijk heel veel dingen gezien. De Heilige Geest kon daardoor komen. Omdat hij getuigt. Hij wil je persoonlijk leiden. Hij woont in je. En de Heer Jezus is ondertussen een, ja, mee de leidend hoge priester. Nou, nog niet zo heel lang geleden hebben we stilgestaan bij Colossenzen 2 vers 8. Waar we zagen dat filosofie van de Here afleidt. Dat het je bij de wereld en haar tradities brengt. En eigenlijk heeft het te maken met het volgen van eigen gedachten in plaats van het volgen van wat de Here zegt. En we zullen daar nu een voorbeeld van gaan zien. En uiteindelijk daardoorheen ook zien, ja, hoe rijk het woord van God is. Als je het maar gewoon laat staan zoals het er staat. We hebben het kort over hemelvaart gehad. We hebben het kort gehad over het belang daarvan. Maar ook een ander schriftgedeelte spreekt over het feit dat de Heer Jezus Christus naar de Vader is gegaan. En dat vinden we in Johannes 20. Dat gaan we opzoeken. Dat spreekt over het feit dat de Heer Jezus naar de Vader moest gaan. En dan is de vraag, gaat het nou over de hemelvaart of gaat het over een ander moment? We gaan daar eerst een aantal versen uit lezen en dat is Johannes 20 vanaf vers 11 tot en met vers 18. En Maria stond buiten het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Here weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Here, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem, Rabuni, uit welk is gezegd meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij haar dit gezegd had. In Johannes 20 vers 17 hebben we gelezen. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Als je dit vers leest, dan zou je toch denken dat de Heer Jezus Maria naar de discipelen stuurde en dat hij zelf intussen naar de Vader zou gaan. En daarom mocht zij hem op dat moment niet aanraken. We hebben dus gezien wat het betekent als je dat vers gewoon leest zoals het er staat. En toch is dat dan lastig, want ja, algemeen is bekend dat de Heer Jezus pas bij hetgeen wij hemelvaart noemen, naar de Vader ging. En velen verwijzen dan bij dit gedeelte in Johannes 20 ook naar de hemelvaart. Het zou over de hemelvaart gaan. De kanttekeningen bij de Statenbijbel bijvoorbeeld geven bij dit vers onder andere de volgende toelichting. Het is dus niet de Bijbeltekst zelf. Hè? De Statenbijbel is het woord van God zoals de Heer het bewaard heeft, maar de kanttekeningen zijn een toelichting van mensen. En dat zie je ook, want het klopt soms helemaal niet. De kanttekening in de Statenbijbel, maar dat gaan we dus in deze boodschap zien. Wat zeggen de kanttekeningen in de Statenbijbel? D.I., ik zal zo haast nog niet opvaren en van u vertrekken. Gij zult nog tijd genoeg hebben om mij te zien en te spreken, om mij eer te bewijzen. Dus daar waar de Heer Jezus zei, ik vaar op, in de Bijbeltekst, heeft men er in de kanttekeningen van gemaakt, ik zal zo haast nog niet opvaren. Nou, dat is toch heel wat anders. Op het gedeelte, ik vaar op, in Johannes 20 vers 17 zegt men in die kanttekeningen ook, D.I., ik zal haast opvaren, namelijk nadat ik hen van alles eerst zal onderricht hebben. Einde citaat. Dus hiermee maakt men Johannes 20 vers 17 passend in het gedeelte wat we gelezen hebben van Handelingen 1 vers 3 en de vervolgversen. Ervan uitgaan dat het hier inderdaad over de hemelvaart van de Heer Jezus zou gaan. Maar dan hebben we wel te maken met een tegenstrijdigheid in Gods woord. Want Maria mocht de Heer Jezus niet aanraken, dat hebben we gelezen, omdat hij nog niet bij de Vader was geweest. Maar kijk wat er in Lucas 24 vers 39 geschreven staat. Lucas 24 vers 39. Bij een latere verschijning aan de discipelen. Lees je wat daar gebeurde in Lucas 24 vers 39. Dat Heer Jezus zegt, ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En dat is niet de enige schriftplaats waar we dat zien, want in Johannes 20 vers 27 lezen we dat Thomas hem ook op een gegeven moment mocht aanraken. Kijk maar in Johannes 20 vers 27. Daar staat geschreven, daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Dus later mocht men de Heer Jezus wel aanraken. En als hij dus pas met hemelvaart naar de Vader gegaan zou zijn, dan klopt er dus iets in Gods woord niet. Er is nog een andere uitleg bij Johannes 20 vers 17. Men zegt dan dat het niet om een fysiek aanraken zou gaan, maar om een figuurlijke vorm van vasthouden. Niet fysiek vasthouden, maar een soort van aanklampen. Ze zouden hem willen vasthouden in de zin dat ze niet wilden dat de Heer nog een keer weg zou gaan. En de Heer Jezus zou haar hier alvast waarschuwen dat er een moment zou komen dat hij toch zou weggaan. En als dat dan zou gebeuren, dan zou Maria niet meer zo schrikken. En daarmee laat men dan het ik vaar op alsnog naar de hemelvaart verwijzen. Zo staat er in de kanttekeningen bij de Statenbijbel te lezen wederom bij Johannes 20 vers 17 en ik citeer weer een stukje. Anderen menen dat hij dit tegen haar zou gezegd hebben om haar te vermanen dat zij niet te zeer moest haar hart hangen aan zijn lichamelijke tegenwoordigheid. Einde citaat. In een naslagwerk van John Gill is het volgende daarover te lezen. Maar Jezus had een boodschap, ik citeer dus weer, maar Jezus had een boodschap voor haar om aan zijn discipelen door te geven. Een boodschap die haast nodig had. Zij moest nu niet langer blijven om haar respect aan hem te tonen, want zij zou nog gelegenheid genoeg krijgen om dat te doen, voordat hij naar de hemel zou gaan. Die hemelvaart zou snel plaatsvinden, maar niet direct en onmiddellijk. Dit lijkt in de bedoeling van de uitspraak van onze Here te liggen. Tot zover het citaat uit John Gill's naslagwerk. Maar eigenlijk zie je in dit citaat hoe men zichzelf in de val praat. Want ja, men accepteert niet wat de Bijbeltekst zelf zegt. Wanneer men de Bijbeltekst aan de eigen gedachten aanpast, gebeurt dat. Volgens het zojuist gelezen citaat moest de boodschap enerzijds met haast gebracht worden aan zijn discipelen. En daardoor kon ze hem dan niet aanraken. Anderszins staat er in hetzelfde stukje, in die paar regels, dat ze nog gelegenheid genoeg zou hebben om hem respect te tonen. Maar wanneer er gelegenheid genoeg zou zijn, waarom moest dan die boodschap in eerste instantie met haast gebracht worden? Dus dat is nu menselijk gefilosofeer voorbijgaan aan hetgeen de Heer zegt, namelijk dat hij eerst naar de Vader moest gaan, er eigen gedachten aan vormen, bijvormen, om dan op iets anders uit te komen dan er geschreven staat. Nou, al die theorieën rond dit vers hebben hun weerslag gekregen in nieuwe vertalingen. Daar waar in de Statenbijbel en in de King James 1611 staat, raak mij niet aan, vind je in de MBG 51, de MBV, de BGT, de MBV 21 en waarschijnlijk in meerdere nieuwe vertalingen, ook de HSV doet eraan mee. Dan vind je, houd mij niet vast. Men wil er dus bij blijven dat het in Johannes 20 vers 17 over de hemelvaart moet gaan en verandert daarom zelfs de Bijbeltekst zodat je het kunt lezen als een soort van emotioneel vasthouden. Een andere soort aanraking dan in die andere schriftplaatsen. Zoals gezegd, zei de Heer Jezus, ik vaar op. De Heer Jezus zei, ik vaar op. Dat is tegenwoordige tijd. Dus wat als Johannes 20 vers 17 niet over de hemelvaart gaat? Wat nu als de Heer Jezus Maria naar de discipelen stuurde, terwijl hij zelf naar de Vader ging en dat hij dezelfde dag nog weer terugkwam? Waarna later diezelfde dag Thomas, de discipelen en anderen hem gewoon konden aanraken. Als je dat gewoon zo leest, zoals het er staat, is de Bijbel absoluut niet in tegenspraak. Hoeft de Bijbeltekst ook niet aangepast te worden. De Bijbel is niet met zichzelf in tegenspraak. En dat betekent dus dat het laatste gewoon juist is. Omdat het van de geschreven tekst in het bewaarde woord van God uitgaat. En dat betekent dus heel gewoon dat de Heer Jezus kort na zijn opstanding eerst naar de Vader is gegaan. En toen weer teruggekomen is. Om 40 dagen aan de zijnen te verschijnen en hen dingen uit te leggen. Om vervolgens een langere periode naar de hemel te gaan. Nou, dat is het bijzondere van hemelvaart. De Heer Jezus kon in een ogenblik, net als wij straks bij de opname in de hemel zijn, en zo kon hij in een volgend ogenblik hier op aarde zijn. Hij kon bijvoorbeeld door gesloten deuren heen komen, dat lees je in de evangelie. Maar met hemelvaart is hij naar de Vader gegaan om de eerstkomende tijd niet terug te komen op deze aarde. En hij heeft zich aan de rechterhand van de Vader gezet, totdat hij terug zal komen. Op gelijke wijze zoals hij gegaan is. Dat hebben we in Handelingen 1 vers 11 gelezen. Maar wat is de reden dat de Heer Jezus eerst naar de Vader ging? Is daar een Bijbelse verklaring voor? Ja, daar is een Bijbelse verklaring voor. Het heeft er namelijk mee te maken dat het verlossingswerk van de Heer Jezus nog niet af was. Dat was pas compleet wanneer de Heer Jezus bij de Vader geweest zou zijn. En dat blijkt bijvoorbeeld uit de oogstfeesten van het Oude Testament. En die oogstfeesten zijn een type van de dingen die toen die feesten ingesteld werden, toen nog toekomst waren. En deels nog toekomst zijn. Zo verwijst het Pascha, dat kennen we allemaal wel, hè? 1 Korinthe 5 vers 7, verwijst naar de Heer Jezus die als lam voor ons geslacht is. Zo wordt de Heer Jezus in 1 Korinthe 15 vers 23 wordt de eersteling genoemd. Hij is de eersteling. Maar die eersteling verwijst weer naar het oud-testamentische feest van de eerstelingen. En daarover gaan we twee teksten opzoeken, Leviticus 23 vers 10 en 11. En die versen zeggen het volgende. Leviticus 23 vers 10 en 11. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garve der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. En hij zal die garve voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Des andere daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. De Heer Jezus stond aan het eind van de Sabbat op uit de dood. Hij was de eersteling van de opstanding. En die eersteling heeft hij, net als de priester van het Oude Testament, en die deed dat in de aardse tabernakel, in de aardse tempel, maar die heeft de Heer Jezus voor Gods aangezicht gebracht in de hemelse tabernakel. En in Hebreeën kun je daarover lezen. Hebreeën 9 vers 11 en 12. Hebreeën 9 vers 11 en 12, die zeggen, maar Christus de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der stieren en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Dus de Heer Jezus moest niet alleen ter helle afdalen, maar de Heer Jezus moest na het offer ook de hemel ingaan. Nou, als je dan Efeze 4 vers 8 tot en met 10 leest, dan valt ook die gebeurtenis wat daar beschreven staat, op zijn plaats. Efeze 4 vers 8 tot en met 10. Daar lezen we, daarom zegt hij als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Vers 10 nog, die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood, laat Matthäus 27 vers 52 en 53 zien dat velen van de oudtestamentische gelovigen met hem opgestaan zijn en in de heilige stad aan velen verschenen zijn. Dus velen, niet alle. Wel laat de schrift zien dat de Heer Jezus alle zielen van de oudtestamentische heiligen meegenomen heeft naar de hemel. Hij heeft de gevangenis uit de nederste delen der aarde, dat hebben we net in Efeze 4 vers 8 tot en met 10 gelezen, namelijk met zich meegenomen. En dat niet pas na 40 dagen bij zijn hemelvaart, maar wel vlak na zijn opstanding. Toen hij als eersteling naar de Vader in de hemel ging. Hè, die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Hij moest alles vervullen, alles wat geschreven staat. Nou, toen de Heer Jezus opstond uit de dood, liet hij bijvoorbeeld de geesten achter die hij gepreekt had. Daar schrijft 1 Petrus 3 vers 19 over. Laten we Colossense 2 opzoeken. Hij overwon, hij triomfeerde over hen. In Colossense 2 vers 15 lezen we dat hij, na aan het kruis genageld te zijn, Colossense 2 vers 15, de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij hen in het openbaar tentoongesteld. En heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Maar dat was dus niet alleen bij zijn opstanding uit de dood. Dat was ook toen hij die reis maakte naar de Vader, net na zijn overwinning. Zijn overwinning over de dood. Hij reisde door de lucht. En als je dan Efeze 6 vers 12 leest, dan lees je dat die lucht gevuld is met overheden, machten, geweldhebbers, der wereld, der duisternis deze eeuw, geestelijke boosheden. De Heer Jezus Christus die zette met zijn tocht naar de hemel. Eigenlijk die geestelijke boosheden te kijken, want hun plannetje was mislukt. Hun plannetje was mislukt. Hij heeft getriomfeerd over de Satan en zijn handlangers. En hun lot is bezegeld. En zal in de toekomst een voldongen feit worden. Wanneer zij in de poel des vuurs belanden, we kennen de teksten wel in Openbaring 20 vers 10 en Openbaring 20 vers 14 en 15. Dus die overwinningsreis die de Heer maakte, dat hoort bij het volbrachte werk van de Heer Jezus. En Maria mocht hem in Johannes 20 vers 17 nog niet aanraken, omdat hij nog niet bij de Vader was geweest. Het gaat er dus gewoon om, Johannes 20 vers 17, wat er geschreven staat. Zijn werk was nog niet af. En later mochten ze hem wel aanraken, omdat hij terug was. Omdat hij alles, zoals ook Efeze 4 vers 8 tot en met 10 laat zien, omdat hij alles vervuld had. En daaruit zien we dat er in Johannes 20 vers 17 dus gewoon raak mij niet aan hoort te staan. Over Gods woorden, wederom, eigenlijk ging het eerste uur daar ook over. Over Gods woorden moet je dus niet filosoferen. Gods woorden moet je niet aanpassen, want de Heere heeft zijn woorden bewaard. Amen.